Vervolgens openen we samen de schriften en we doen dat op drie plaatsen. Allereerst lezen we een gedeelte uit Leviticus 9, de versen 18 tot en met 22. Vervolgens een gedeelte uit Romeinen 8, de versen 31 tot en met 39. En tenslotte de tekst die ook centraal zal staan in de prediking, nummer 6, de versen 22 tot en met 27.
Daarna slachtte hij de os en de ram ten dankoffer dat voor het volk was. En de zonen van Aaron leverden het bloed aan hem, hetwelk hij rondom op het altaar sprengde. En het vet van de os en van de ram, de staart en wat het ingewand bedekt, en de nieren en het net van de lever. En zij legde het vet op de borsten en hij stak dat vet aan op het altaar. Maar de borsten en de rechter schouder bewogen Aaron ten beweegoffer voor het aangezicht des Heeren, gelijk als Mozes geboden had. Daarna hief Aaron zijn handen op tot het volk en zegende hen. En hij kwam af nadat hij het zondoffer en het brandoffer en dankoffer gedaan had. Lezen we verder in Romeinen 8 vanaf vers 31. Wat zullen wij dan tot deze dingen zeggen? Zo God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Die ook zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar heeft hem voor ons allen overgegeven. Hoe zal hij ons ook met hem niet alle dingen schenken? Wie zal beschuldiging inbrengen tegen de uitverkorenen Gods? God is het die rechtvaardig maakt. Wie is het die verdoemt? Christus is het die gestorven is. Ja, wat meer is, die ook opgewekt is. Die ook ter rechterhand Gods is. Die ook voor ons bidt. Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking of benauwdheid of vervolging of honger, naaktheid of gevaar of zwaard? Gelijk geschreven is, want om uwentwil worden wij de ganse dag gedood. Wij zijn geacht als schapen ter slachting. Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door hem die ons lief gehad heeft. Want ik ben verzekerd dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog overheden, nog machten, nog tegenwoordige, nog toekomende dingen, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus onze Heere. Lezen we verder in nummer 6 vanaf vers 22. En de Heere sprak tot Mozes, zeggende, spreek tot Aaron en zijn zonen, zeggende, alzo zult gij lieden de kinderen Israëls zegenen, zeggende tot hen, de Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Alzo zullen zij mijn naam op de kinderen Israëls leggen. En ik zal hen zegenen.
Gemeente des Heren, het overkomt je toch wel eens? Dat weet jij toch? Misschien is het je pas nog overkomen. Op je verjaardag. Daar heb je naartoe geleefd. Je keek er naar uit en toen was de dag en je was jarig. En dan wakker gemaakt en gefeliciteerd natuurlijk. Goede wensen die dan klinken. Je wordt toegezongen. En wat zeggen ze dan tegen je? Natuurlijk, hartelijk gefeliciteerd en ik wens je nog goede en gezonde jaren. Zo wensen we dat elkaar toe, toch? En waarschijnlijk toch ook dit. Dat zijn we toch gewoon in onze kringen. Dat je vooral de zegen van de Heere krijgt toegewenst. Maar wat zijn die woorden die je dan hoort, bijvoorbeeld op je verjaardag? Wat zijn die dan waard? Degene die ze uitgesproken hebben, kunnen die ook garant staan dat dat waar wordt? Dat je inderdaad een goede en een gezonde tijd tegemoet gaat. Dat je werkelijk een lang leven, een gelukkig leven ontvangt. Nee, dat kunnen wij elkaar toewensen. Wij wensen dat toe, maar we weten niet of het gebeuren zal. En daarmee zijn onze woorden, hoe mooi ze ook zijn, hoe gemeend ze zijn, het blijven maar woorden. Vanmiddag gaan we luisteren naar het woord van de Heer. Dat is niet zomaar een wens, maar dat zijn woorden met inhoud. Woorden die waar zijn. Woorden die daarom ook het waard zijn om echt geloofd te worden. De tekst voor de prediking vinden we in Numeri 6. De woorden die we al gelezen hebben, maar laten we ze nog een keer lezen. Numeri 6, de versen 22 tot en met 27. Deze woorden. En de Heere sprak tot Mozes, zeggende: spreek tot Aaron en zijn zonen, zeggende: alzo zult gij lieden de kinderen Israëls zegenen. Zeggende tot hen: de Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Alzo zullen zij mijn naam op de kinderen Israëls leggen en ik zal hen zegenen. Wij gaan luisteren naar deze woorden onder het thema de zegen van de Heere. En we letten op drie dingen. Allereerst op de grond van die zegen. In de tweede plaats op de inhoud van die zegen. In de derde plaats het adres van die zegen. De zegen van de Heere. De grond, de inhoud en het adres. Het zijn bekende woorden. Overbekende woorden, zo mag ik wel aannemen hier in de gemeente. Woorden die horen tot de liturgie van het Oude Testament. Maar tegelijkertijd woorden die ook een plaats hebben in de nieuwtestamentische gemeente. Woorden die klinken aan het einde van een eredienst. En zelf de gewoonte om deze woorden aan het einde van de tweede dienst als een zegen op de gemeente te leggen. En in de morgendienst worden dan meestal de woorden van 2 Korinthe 13 gebruikt. Woorden die inhoudelijk heel dicht aanliggen tegen deze woorden die we zojuist gelezen hebben. Deze Araonitische zegen. En nee, we gaan niet direct naar de inhoud van die woorden en de betekenis. Maar allereerst kijken we naar de grond van deze woorden. Deze woorden die daar klinken, daar diep ver weg in het Oude Testament. Want het is de Heere zelf die die zegen geeft. Het is niet zo dat op een goede dag Mozes zijn broer Aaron opzocht en zei: ik heb wat zitten denken en wat zitten schrijven. Zou dit niet een mooie formule zijn die bruikbaar is in de eredienst in de tabernakel? Of dat Aaron zijn broer aanstoot en zei: ik heb dit bedacht. Zou dit niet mooi zijn om uit te spreken aan het einde van al die ceremonieën? Als al die offers hebben plaatsgevonden, dat dan deze woorden klinken. Kijk, dan zouden het mooie woorden zijn. Dan zou daarin zelfs iets door kunnen klinken van wat in het hart ligt van Aaron of Mozes. Wat ze menen. Wat ze het volk willen toewensen. Maar niet meer. Maar deze woorden, ze zijn niet afkomstig uit de mond van Mozes. Het is niet bedacht in het verstand en het hart van Aaron, maar deze woorden zijn geboren, om het zo te zeggen, in het hart en afkomstig uit het hart van Israëls verbondsgod. Die God die spreekt en het is er. Die God als hij spreekt, dan spreekt hij met macht en met majesteit. En als hij spreekt, dan spreekt hij, die God van hemel en van aarde, altijd goede woorden. Woorden waar niets aan mankeert. Woorden die, om het zo te zeggen, punt gaaf zijn. Dat was zo bij het spreken tijdens de scheppingsdagen. Maar het is ook zo met deze woorden. En dat zie je ook als je alleen al naar de woorden zelf kijkt. Als je die regels op zichzelf gaat lezen, deze woorden, Deze zegen in het Hebreeuws, dat is een kunstwerk. En dit is een van de momenten dat ik het u zou gunnen dat u Hebreeuws kon lezen. Dan zou u kunnen zien, kunnen lezen, kunnen ervaren dat deze woorden heel zorgvuldig zijn uitgezocht en dat die op een hele kunstige manier bij elkaar passen. Een kunstwerk, een scheppingswerk. Ik kan niet alles daarvan zeggen, maar een paar dingen kan ik wel doorgeven om te laten zien. De schoonheid en de gaafheid van deze woorden. Het eerste wat opvalt, het is een zegen die is samengesteld uit drie regels. Drie regels die alle drie beginnen met de naam van de verbondsgod. Die allergrootste naam Heere. En dat is ongebruikelijk. In het Hebreeuws zie je regelmatig een stijlfiguur dat woorden herhaald worden. Dat er een woord gezegd wordt en dat het nog een keer herhaald wordt om het te versterken. Maar hier zie je een dubbele herhaling. Die is zelfs in het Hebreeuws zeldzaam. We zien het een enkele keer meer, bijvoorbeeld in de profetie van Jesaja, waar die engelen, die serafijnen, die staan voor het aangezicht van de Heere, die hun zichzelf bedekken met hun vleugels en het uitroepen en dan ook drie keer. Heilig, heilig, ja heilig is de Heere. Dat drie keer noemen hier van de naam, die allergrootste naam, die verbondsnaam, Heere, de naam Yahweh. Dat wijst op een grote nadruk, een dubbele herhaling, om het als het ware dubbel en dwars te onderstrepen. Waar komen deze woorden vandaan? Wat is de grond van deze woorden? Dat is God zelf. Dat is de verbondsgod. Die God die spreekt en het is er. Die God van wie zijn naam betekent dat hij trouw is aan zijn eigen woord. Hij die is de ik zal zijn die ik zijn zal. Die God die de God is van het verleden, van het heden en van de toekomst. Zo klinkt deze allergrootste naam met zoveel nadruk, met zoveel macht en majesteit door in deze zegen. Deze zegen opgebouwd uit drie regels. En de eerste regel telt drie woorden. Maar de zegen neemt toe. De tweede regel telt vijf woorden. En de derde regel is nog weer langer, en u bent me in gedachten al voor, die telt zeven woorden. Er is een toenemen, een opklimmen in de zegen naar het getal zeven toe, het getal van de volmaaktheid. Daar gaat het naartoe. Nog een element. Het eerste woord wat klinkt in het Hebreeuws is het woord zegen. Datgene wat gegeven, datgene wat opgelegd wordt. Het laatste woord wat klinkt in deze zegen is het woord vrede, het woord shalom. Het doel waar het naartoe gaat. En het middelste woord in deze zegen is het woord u. Wat wijst op het volk, het adres, de bestemming van die zegen. Zo deze woorden heel zorgvuldig samengesteld. Een woord, een scheppingswoord van de levende God zelf. Deze zegen die wordt opgelegd. Die wordt telkens weer aan het volk gegeven. Niet door Mozes. Nee, Mozes ontvangt deze woorden van de levende God met de opdracht niet om zelf de zegen uit te spreken, maar om Aaron en zijn zonen de opdracht te geven dat zij die woorden zullen uitspreken en zo de zegen, de naam van de Heere op het volk te leggen. Waarom Mozes niet zelf? Waarom nu Aaron en zijn zonen, dat zijn priesters? En daarvoor hebben we ook Leviticus 9 gelezen. Want wanneer vond dat moment plaats? Niet aan het begin van die ceremonie? Ook niet ergens tussen een aantal offers door? Nee, als al het priesterwerk was afgerond, aan het einde van de dienst, als die hele eredienst naar een einde ging, dan klonken deze woorden. Jawel, die woorden klonken dan pas aan het einde. Maar die woorden, die hebben alles te maken met de inhoud van de dienst van de verzoening. Daar in het Oude Testament, in de tabernakel, als dan de priesters hun werk deden, dan werden de dieren geslacht, dan werden er offers gebracht, maar dan vond er ook een speciale handeling plaats. Die offers die werden gebracht, om zo de zonde te verzoenen. Zo'n dier dat stierf in de plaats van degene die het offer daar gebracht had. Dus dat dier moest sterven, zodat degene die het offer deed, die offeraar kon blijven leven. En terwijl dat dier dan geslacht werd en klaargemaakt wordt om te offeren, een deel werd verbrand, een deel was bestemd voor de priesters, dan werd ook het bloed opgevangen. Dan stond een van de bedienden daar in het voorhof, stond dan klaar met een schaal. Als de hoge priester zelf dienst deed, dan stond een van zijn zonen klaar met een schaal. En als dan dat mes doorheen was gehaald, dan ving hij dat bloed op. En een van de onderdelen, bijna aan het einde van die ceremonie was, dat de Aaron zijn handen stak in dat bloed in handen nam en daarvan smeerde aan het altaar, sprengde op het altaar en de rest van dat bloed werd dan uitgegoten aan de voet van het altaar. En als dan die ceremonie met het bloed had plaatsgevonden, dan strekte Aaron die bloedrode handen, waar het bloed nog aan zat, strekte hij uit over het volk. En dan klonken die grote woorden, dan klonk die grote zegen, die naam van de Heere, die op het volk werd gelegd. En die bloedrode handen waren zichtbaar. Die zegen, die was dus gedompeld in het bloed van de verzoening. En die lijn, die mogen we ook doortrekken naar het Nieuwe Testament. Als de Heer Jezus Christus gekomen is. Hij die en de grote, de enige en de unieke hoge priester is. Maar hij die ook is, het Lam van God, dat de zonde van deze wereld wegneemt. Hij die na zijn dood en opstanding dan ineens komt, op die eerste dag van de week. Als de discipelen bij elkaar zijn, als die eerste nieuwtestamentische gemeente. En dan staat hij in het midden van zijn discipelen. En wat zegt hij dan? Dan begroet hij ze met die zegen. En hij toont ze hun handen. En hij zegt, vrede zij u lieden. Toont ze hun de handen waar de tekenen zichtbaar zijn van zijn verzoenend lijden en sterven. En ook een aantal dagen later. Als hij samen met hen onderweg is naar de Olijfberg. Waar ze samen spreken over de komst van het koninkrijk. En hoe zal dit nu plaatsvinden? Dan ineens, dan maakt de Heer Jezus zich los van zijn discipelen. Gaat tegen hen overstaan en strekt zijn handen zegenend uit. En hij zegent ze. En opnieuw zien ze die doorboorde handen van de middelaar. Als hij die uitstrekt over zijn leerlingen. En zo al zegenend wordt hij opgenomen in de heerlijkheid. En dat is precies de betekenis ook van de zegen. De zegen die klinkt, die opgelegd wordt op de gemeente aan het einde van de eredienst. Die zegen, dat is een geconcentreerde prediking. Die plaatsvindt nadat de dienst van de verzoening heeft plaatsgevonden. Als de schriften zijn gelezen, als de schriften zijn uitgelegd. Als tijdens de prediking het bloed van de verzoening op de gemeente is gesprengd, dan klinkt die grote zegen. Waar nog één keer de naam van de Heere op de gemeente wordt gelegd. Waar de naam van de Heere over de gemeente wordt uitgeroepen. Zoals dat ook klinkt, u vindt dat in Exodus 34. Als de Heere met al zijn heerlijkheid aan Mozes voorbij gaat. En als de Heere daar voorbij gaat en het laat horen. Dat de naam van de Heere uitgeroepen wordt over Mozes. En het klinkt, als de Heere nu voor zijn aangezicht voorbij ging, zo riep hij. Heere, Heere, God, barmhartig en genadig, langmoedig en groot van weldadigheid en waarheid. Die de weldadigheid bewaart aan vele duizenden. Die de ongerechtigheid en overtreding en de zonde vergeeft. Die de schuldige geenszins onschuldig houdt, bezoekende de ongerechtigheid van de vaderen aan de kinderen en aan de kindskinderen tot in het vierde en in het derde lied. De naam van de Heere die wordt uitgeroepen, de naam van de Heere die op de gemeente wordt gelegd. En met die belofte, we hebben het gelezen, nummer 6. En ik zal hen zegenen. Gemeente, dat is nu die grond van die zegen. Laten we die zegen nu zelf maar eens regel voor regel gaan lezen. U heeft het gezien, het zijn 3 zinnen. Maar elke zin is weer samengesteld uit 2 delen. Een Hebreeuwse vorm. Zodat het eerste onderdeel, dat wordt versterkt, onderstreept en verdiept met het tweede, zodat het tweede onderdeel daarop ingrijpt. Het is een heen en weer tussen het begin en het einde van die regen. Het gaat om de zegen, maar dat hangt dus samen met dat behoeden. Het aangezicht lichten heeft dus alles te maken met genade. En het verheffen van het aangezicht, daaruit komt de vrede zelf voort. Nu laten we die regels samen rustig eens één voor één gaan lezen. Die eerste regel. De Heere zegene u en behoede u. Hier wordt gesproken over zegen. En wat is nu zegen? Wanneer zien wij en wanneer zeggen wij dat we de zegen van de Heere ontvangen? Ik weet niet of het u opvalt, maar mij valt het nog wel eens op dat het heel vaak in verbinding wordt gebracht met geluk en met voorspoed. Dat we dat ook heel snel koppelen aan onze eigen verlangens. En als je die lijn doortrekt en in dat spoor verder denkt, dan is het uiteindelijk dan iets egoïstisch. Iets waarvan wij denken dat het goed voor ons is. Iets wat wij dan naar ons toe halen, iets wat ons past. En als dat ons overkomt, dan zeggen we het, wat is de Heere goed, wat heeft Hij me gezegend? Alsof de Heere dan er alleen maar is om te doen wat jij en ik en u denken nodig te hebben. Maar wat is het als de Heere zijn zegen geeft? Wat bedoelt Hij daarmee? Waar werkt Hij dan op aan? Wat wil de Heere daarin? We zien dat als we dat gaan lezen op een van de eerste bladzijden van de Bijbel. Als de mens geschapen is, dan zegent de Heer de mens. En dan klinken die woorden, u vindt ze in Genesis 1 vers 28, waar die zegen klinkt, die uitgesproken wordt over dat eerste mensenpaar. En God zegende hen. En God zei tot hen, wees vruchtbaar en vermenigvuldigd en vervult de aarde en onderwerp haar. En heb heerschappij over de vissen van de zee, over de vogels van de hemel en over al het gedierte dat op de aarde kruipt. De zegen van de Heere heeft een bedoeling, een bestemming, dat het zal gaan naar zijn bedoeling, naar zijn bestemming. Dat het doel van de Heere wordt bereikt. Dat daarin uiteindelijk de Heere zelf wordt verheerlijkt. En leg dat nu eens naast alles waarvan wij zeggen, de Heere zegent ons zo. Moeten wij dan niet van onszelf zeggen dat wij juist doelmissers zijn? Zondaren zijn? En dat wij onderweg in deze wereld zomaar verdwalen kunnen? Dat wij onze bestemming die God voor ons bedoeld heeft, dat wij die missen, omdat wij telkens dwalen en afdwalen. Zijn zegen ontvangen betekent dienstbaar zijn in zijn dienst. Doen wat hij wil. Dat we het doel nastreven wat de Heere bedoelt. En dat terwijl wij zondaren zijn. Wij dwalen, wij heel vaak zijn bedoeling niet kennen. Dat wij zelfs in deze wereld omkomen, als wij zelf op onszelf staan. Zijn zegen met de bedoeling om de Heere te dienen, dat is in en door onszelf onmogelijk. En daarom is het ook dat dat tweede erbij staat, de Heere zegene u en behoede u. Want wij kunnen onszelf niet beschermen. Wij kunnen uit onszelf nooit op onze bestemming komen. Dat kan alleen als de Heer ons zegent en behoedt en beschermt en bewaart. Dat was al zo met Israël. Want deze zegen klonk voor het eerst midden in de woestijn, midden in de wildernis. Waar alle omstandigheden zo waren dat het hele volk er eigenlijk niet kon leven, laat staan overleven. Daar waren vijanden. Daar was geen eten en drinken te vinden. Het was daar levensgevaarlijk. Een plaats waar je niet kunt leven. En toch, de bedoeling dat ze hun bestemming zouden bereiken. Dat ze zouden aankomen in het beloofde land. Dat ze zouden arriveren in Kanaan. En daarom is het. De Heere zegene u en hij behoede u. Hij beware je. Hij brengt je op je bestemming. Deze zegen, deze eerste regel, dat brengt ons bij het werk van wie God is. In deze drievoudige zegen, daarin zien we ook iets van het werk van God de Vader, van God de Zoon en van God de Heilige Geest. Hier die eerste regel, de zegen van de Heere en zijn bescherming en zijn bewaring. Dat is nu juist het werk wat in handen ligt van God de Vader. Dat we onze bestemming zullen bereiken. En we lezen dat in een samenvatting in ons oude klassieke doopsformulier. Met die rijke inhoud van de kerk van de reformatie. Waar juist ook gesproken wordt over dat zegenende en beschermende werk van God de Vader. Want als wij gedoopt worden in de naam van de Vader, zo betuigt en verzegelt ons God de Vader dat hij met ons een eeuwig verbond der genade opricht. Ons tot zijn kinderen en erfgenamen aanneemt. Het doel, zijn kind worden. En daarom van alle goed ons verzorgen en alle kwaad van ons weren wil, of ten onze beste keren wil. Dat is die bescherming. Dat is die behoeding van God de Vader. De tweede regel. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. Het lichten van het aangezicht van de Heere over u, over jou en mijn leven. Dat betekent dat de Heere ziet met een vriendelijk aangezicht naar je leven. Anders gezegd, dat God in met vreugde neerziet op wie jij, wie u, wie ik bent. Dat hij zo ziet op jou, op u, op je leven, op alles wat je doet, dat hij daar vreugde in vindt. Zo naar je kijkt en dan dezelfde conclusie trekt als hij ooit deed tijdens de scheppingsdagen. Dat hij naar je leven kijkt en zegt, en het is goed. Ja, het is zeer goed. Dat hij zo vreugde heeft, een welgevallen heeft in alles wat er in ons leven plaatsvindt. Gemeente, kan de Heer zo naar uw en jouw leven en mijn leven kijken? Laat ik voor mezelf antwoorden. Dat is onmogelijk. Dat is werkelijk onmogelijk. Want de zonde is er elke dag weer in spreken, in doen en zeker in onze gedachten. En die zonde maakt scheiding tussen God en mijn ziel. Die zonde maakt dat de Heere niet in vreugde, niet met een welgevallen naar me kan kijken. Maar die zonde maakt dat hij in toorn naar mij moet kijken. Die zonde maakt scheiding. Dat hij niet over me kan lichten, maar dat hij ziet in toorn op mijn leven. Een leven wat ligt in duisternis. Een leven wat niet heel is. Een leven wat niet gaaf is, maar een verwoesting is. Begrijpt u daarom ook de toevoeging, gemeente, aan deze regel? De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere kan alleen maar in vreugde op ons neerzien als hij ook ons in en door het werk van Jezus Christus genadig is. Daarom was het dat de Heere toch bij dat volk kon wonen in het Oude Testament. Wonen daar in dat heiligdom waar de offers plaatsvonden, waar de dienst van de verzoening er was. Dat de Heere toch elke keer weer meeging als het volk verder moest. En is dat niet helemaal opengevallen in het Nieuwe Testament? Dat vriendelijke aangezicht van de Heere, dat zich toewendt naar zondaren, omdat Jezus de Christus is gekomen. Hij die het licht is. Hij die de weg is tot het vaderhart van God. Jezus Christus, de Zoon van God, die deze regel, deze zin zo waar maakt. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig om Jezus wil. Is dat ook niet wat we vinden in die samenvatting in het doopsformulier? Want als wij gedoopt worden in de naam van de Zoon, zo verzegelt ons de Zoon dat hij ons wast in zijn bloed. Van al onze zonden, ons in de gemeenschap van zijn dood en van zijn wederopstanding inlijvende. Zodat wij van al onze zonden bevrijd en rechtvaardig voor God gerekend worden. Als God naar ons ziet door genade, als hij op ons ziet door het werk en door het bloed van Jezus Christus. Ja, dan kan het dat hij naar ons ziet met dat vriendelijke aangezicht. Een welgevallen heeft, omdat hij ziet niet meer mijn zonde. Niet meer mijn ongerechtigheden, maar dat hij daarin zijn eigen werk ziet. Het werk wat volbracht is in en door Jezus Christus. En daarom dat vriendelijke aangezicht van de Heere, wat hij over ons doet, ligt. En dat hij ons genadig is. Wat een wonder. Wat een zegen, wat een voorrecht. En ook dat derde. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Het verheffen van het aangezicht, dat ligt heel dicht aan tegen het aangezicht over u doen lichten. En toch, het is meer. Het is, om het zo te zeggen, intenser. Het is intiemer. Het is persoonlijker. Dat komt dan heel dichtbij. En als ik het moet vangen, dan moet ik het vangen in een beeld wat we allemaal wel kennen. Een gave die vooral de zusters hebben. En wij broeders zien dat aan en verwonderen ons. Als een kind ligt te huilen in het wiegje of in het bedje, dan gaat moeder er naartoe. Of een andere vrouw die de zorg heeft over dat kind. En wat doet zijn moeder? Wat doet dan zo'n vrouw? Die buigt zich over dat kind heen en die maakt dan contact. Die begint dan als het ware een soort gesprek met dat kind. En als je het zo hoort, dan hoor je daarin de liefde en de tederheid, de genegenheid, de betrokkenheid, de intense liefde tot dat kind. Als zo'n moeder dan begint te praten, heb je zo'n pijn? Ligt het niet lekker? Wil het dan niet? Wat doet er dan op? En door dat praten van een moeder tegen dat kind, dan hoor je gewoon dat huilen verandert. Dan komt er op een of andere manier toch contact tot stand en kalmeert dan zo'n kind. Omdat een moeder in staat is, of een vrouw die de verzorging heeft, om de liefde en de genegenheid, iets van geborgenheid over te dragen op zo'n klagend, huilend kind. Nou, dat is wat er bedoeld wordt met het verheffen van het aangezicht. Verheffen mag u ook lezen als het toewenden. Dat het aangezicht van de Heere naar je toegewend wordt. Dat de Heere heel dichtbij komt. Dat je de Heere aankijkt. Dat je oog in oog staat met de Heere. Ziet niet alleen zijn vriendelijk aangezicht, maar hem in de ogen ziet. Zo dichtbij. Opnieuw kan dat. Als we bedenken wie wij zijn. Hoe wij tegenover God staan. Zo dichtbij komen dat we God werkelijk in de ogen zien. Als je zo dichtbij iemand staat, dan kan en dan mag er niets meer tussen liggen. En van onze kant ligt er zoveel onrust, zoveel strijd, zoveel zonde, zoveel ongerechtigheid. Van onze kant is het onmogelijk om zo dichtbij de drie enige God te komen. En toch is het mogelijk. Het is mogelijk en daar wijst dat het slotwoord op in de zegen. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Omdat van Gods kant alles opgeruimd is. Van Gods kant alles in orde is gemaakt. En dat hij zelf vrede geeft, die echte vrede. Vrede niet in de zin dat de oorlog is opgehouden en verder niet, maar vrede dat er harmonie is. Dat er eenheid is. Een ongestoorde rust. Een ongestoorde harmonie tussen de verbondsgod en mijn ziel. Dat er werkelijk niets meer tussen ligt. Dat de situatie die er was in het paradijs weer is hersteld. En beter. En groter. Omdat de zonde is weggedaan en de zonde er nooit meer tussen komt. Werkelijk die vrede, die heerlijke shalom tussen die verbondsgod en mijn leven. Tussen de drie enige God en mijn hart. Vrede. Echte vrede. Vrede met God. En van daaruit ook vrede met alle mensen om je heen. Vrede met de hele wereld. Vrede. Wat kun je daarnaar verlangen? En als je ziet op de onrust in het leven, de zonde in het leven, dan is die vrede. Dan heeft dat iets weg van toekomstmuziek. Iets wat eenmaal komen zal. En toch, die vrede, die begint hier al. Die heerlijke rust, die eeuwige vreugde, die eeuwige vrede wordt hier al ontvangen. Die wordt hier al beleefd. Hier al ervaren. Als de Heere overkomt, zich over je leven buigt, zich naar je toe wendt, dan is het vrede, werkelijk vrede. Als God je aanziet in en door Jezus Christus, Hij die onze vrede is, Hij die gezegd heeft, mijn vrede laat ik u. Mijn vrede geef ik u om in die vrede nu al te leven. Die vrede die raakt aan je leven. Die vrede die je doet rijken, rijkhalzen naar de voltooiing op de dag van Jezus Christus. En het geven van die vrede, het is het werk van God de Heilige Geest. Opnieuw, die samenvatting uit het doopsformulier. Waar juist die vrede zo heerlijk wordt samengevat. Zo ook als wij gedoopt worden in de naam van de Heilige Geest. Zo verzekert ons de Heilige Geest door dit heilig sacrament. Dat Hij bij ons wonen en ons tot lidmaten van Christus heiligen wil. Ons toe-eigenende hetgeen wij in Christus hebben. Namelijk de afwassing van onze zonden. De dagelijkse vernieuwing van ons leven, totdat wij eindelijk onder de gemeente van de uitverkorenen in het eeuwige leven onbevlekt zullen gesteld worden. Is dat geen vrede? Is dat geen heerlijke, eeuwige vrede en vreugde in en door het werk van God de Heilige Geest? Die zegen, die klinkt, die opgelegd wordt met die heerlijke, en die diepe inhoud, het spreken van de verbondsgod, het spreken van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, telkens weer in het midden van de verbondsgemeente. Dat brengt me tot de derde van deze tekst. Het adres van deze zegen. Gemeente, u zult het wel inmiddels de conclusie getrokken hebben dat die zegen, als die klinkt aan het einde van de dienst en ook als die straks wordt opgelegd, dat het niet zoiets als een slotformule is om het einde van de dienst te markeren. Zoals het klinkt bijvoorbeeld aan het einde van een kerkraadsvergadering. Ik sluit deze vergadering en dan zit het erop. Nee, deze zegen, dat is proclamatie. Dat is een toezegging. Dat is een geconcentreerde prediking, waar de hele prediking van die middag of die morgen nog één keer wordt samengepakt. Waar Gods belofte als een samenvatting nog één keer op de gemeente wordt gelegd. Nog één keer op uw hart wordt gelegd. Nog één keer op uw hart en uw leven wordt gedrukt. Dus geen moment om alvast je psalmboek in je tas te stoppen. Ook niet het moment om te kijken of je jas al wat aan kunt doen. Of zien hoe je snel naar buiten kunt komen. Maar juist het moment om een en al oor te zijn. In het luisteren naar deze woorden van de verbondsgod, van de drie enige God zelf. Deze woorden die dan klinken als prediking waar de gemeente mee naar huis wordt gezonden. Ja, de vraag is wel, maar voor wie dan? Terug naar nummer 6. We hebben het gelezen in vers 27 en ik lees het u nog een keer. Zo zullen ze mijn naam op de kinderen Israëls leggen. En ik zal hun zegenen. Die woorden die klonken daar bij dat heiligdom. Niet alleen voor de priesters, maar voor het hele volk. De 12 stammen van Israël die stonden rondom dat heiligdom. Die woorden hoorden, die handen zagen. Zij ontvingen de zegen van de Heer. Dus die zegen die was voor heel het verbondsvolk. En vandaag? Als straks de zegen uitgesproken wordt, voor wie is die zegen dan? In lijn met deze woorden uit nummer 6 zijn deze woorden bestemd voor heel de gemeente. Deze woorden klinken en gaan mee en worden gelegd op iedereen die in de kerk zit. En ook op iedereen die nu met ons verbonden is en deze dienst hoort en straks ook deze zegen hoort. Ook op u, ook al bent u op afstand, ook op u wordt de zegen, ja wordt de naam van de Heere zelf op uw leven gelegd. Deze zegen, deze woorden, deze grote naam van de Heere wordt op u allen gelegd. En ik onderstreep nog een keer de slotwoorden. En ik zal hen zegenen. Van Gods kant zijn deze woorden dus ruim. Royaal. Niemand wordt uitgesloten. Niemand is uitgezonderd. In die slotwoorden, zoals ook de bedoeling is van de prediking, klinkt het aanbod van genade en komt tot ons allemaal. Van Gods kant mankeert er niets aan. Niemand wordt daarin uitgesloten. Iedereen, jij, u en ik worden daarin aangesproken. Wordt de naam van die levende God op uw leven, op uw hart gelegd. Maar werkt deze zegen dan automatisch? Is het dan zo dat deze zegen klinkt en dat het als het ware een soort formule is die dan automatisch iets uitwerkt? Een handeling die altijd ongeacht wat je ermee doet en hoe je het hoort, dan iets tot stand brengt, iets uitwerkt. Hoe werkt dat dan? Ik neem u even mee naar Lucas 10, naar het onderwijs van de Heer Jezus, wat klonk in die dagen dat de discipelen werden uitgezonden. Het was de uitzending van de 70. Ze werden 2 aan 2 rondgestuurd om te gaan naar alle dorpen en vlekken om huis tot huis het evangeliewoord van Jezus Christus te verkondigen. En zo gingen ze, 2 aan 2 gingen ze zo de huizen af. En ze kregen een opdracht mee. We lezen dat in de versen 5 en 6 van Lucas 10. En in wat huis gij zult ingaan, zeg eerst, vrede zij deze huizen. En indien daar een zoon van vrede is, zo zal uw vrede op hem rusten. Maar zo niet, zo zal uw vrede tot u terugkeren. De zegen die wat uitwerkt, als daar een zoon van vrede is. Laat ik het uitleggen met een beeld wat we allemaal begrijpen. Je ziet nu dat het voorjaar begint los te barsten, alles begint te groeien en te bloeien. De boeren die het zaad in de akkers hebben gelegd, het pootgoed wat er is ingepoot en dat begint op te komen. En wat is er nu nodig dat er groei komt? Daar is zon voor nodig, maar daar is ook de regen voor nodig. Regen die neerdaalt op het veld wat in orde is gebracht, waar het zaad, waar de vruchten in zijn gelegd. En als daar die goede regen komt, dan ontkiemt het, dan gaat het groeien. Regen die goed is. Maar diezelfde regen valt ook op een pad of een asfaltweg wat ernaast ligt. En daar gebeurt helemaal niets. Dat ligt niet aan de regen, maar dat ligt aan de plaats waar het valt. Wat nodig is, om de zegen, die regen die neerdaalt, die zegen die uitgesproken wordt, een hart wat toebereid is, een hart wat afgestemd is op de Heere en zijn dienst. En daarom, als straks de zegen uitgesproken wordt, dan is het ook de bedoeling om dat te ontvangen met een biddend hart. Om als de dienaar van het woord de zegen op de gemeente legt, dan die zegen biddend te ontvangen, die woorden mee te bidden. Als het klinkt, de Heere zegene u en behoede u, om dan mee te bidden, Heere, zegen ook mij. Dat de Heere zijn aangezicht over u doorlichten en u genadig is. Heere, wees ook mij de zondaar genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Heere, geef mij die vrede, die echte vrede, die shalom, die eenheid met u, dat er niets meer tussen ligt. Die zegen, dat we die biddend ontvangen. Dat we die zegen meebidden. Maar niet alleen meebidden, maar dat we dan die zegen ook meedragen. Want die zegen klinkt niet alleen om het einde van de eredienst daarmee te markeren, maar is ook bedoeld om dit huis, deze kerk, te verbinden aan uw huis. Om een verbinding te leggen tussen de gemeente en het gezin. De brug te slaan tussen de eredienst en uw dienen door de week op de plaats waar de Heere u geroepen heeft. Zodat het waar wordt wat we belijden met de catechismus waar gesproken wordt over het vierde gebod. Dat we hier in dit leven een begin maken met de eeuwige Sabbat. Dat we hier beginnen te rusten van al onze boze werken. En doen wat de Heere van ons vraagt. Dat we die zegen ontvangen, meedragen. Zodat het weerklank vindt en resoneert in mijn hart. Dat die zegen klinkt telkens weer in je hart, in je gedachten. Elke dag van de week door. Dus ook op dinsdag, als de zorgen u naar uw hoofd stijgen. Dat die zegen terugkomt en dat je het bidt, Heere, behoed me. Op zaterdag, als de verleidingen dichtbij komen en de zonde zo aanlokkelijk is, dat je dan die zegen je herinnert en zegt, Heere, wees mij genadig, red me, behoud me, bescherm me. Of op vrijdag, de onrust van het leven en het werk wat je helemaal in de greep heeft. En dat je bidt om die echte vrede, ook in je leven. Om biddend in de week met deze zegen te werken. De zegen de Heere weer voor te houden. De zegen die je ontvangen hebt. En dan te bidden tot hem, te smeken tot hem. Heeren, zegen ook mij. Doe het ook bij mij. Met die zegen meebidden. Meedragen. Maar dan ook de roeping om die zegen uit te dragen. Ontvangen die zegen om zelf ook weer tot zegen te zijn. Opnieuw, ik herinner u de woorden uit Genesis 1. Om getrouwd te zijn in de roeping die u van de Heer ontvangen heeft. En zo tot zegen te zijn. Dat betekent als u een werkgever bent, dat u de beste baas bent die er te vinden is. Als u bij iemand in dienst bent en werknemer bent, dat u de beste werknemer is die er maar te vinden is. Maar dat jij op school en je studie, dat je een uitblinker bent. Dat we werkelijk voorbeeldig zijn. Dat we voortreffelijk zijn in het werk wat we doen. Niet om bij een ander een wit voetje te halen. Maar omdat we weten, de Heer heeft ons geroepen op deze plek. En voor de Heer is alleen het beste goed genoeg. Om zo ons werk te doen. Zo tot zegen te zijn waar de Heer ons gesteld heeft. En dan is elk werk wat we mogen doen. Als je het werk doet met je handen of met je hoofd, dat maakt niet uit. Maar elk werk is dan een goddelijk beroep om in dat werk de Heere te eren en tot zegen te zijn. Gezegend om tot zegen te zijn, ook in deze wereld om een getuige te zijn van het licht. Dat woord wat we ontvangen hebben hier in de kerk, om dat uit te dragen, te verspreiden in de samenleving. Deze wereld die zo donker is, waar de duisternis regeert. Waar de gemeente geroepen is. Waar broeders en zusters geroepen te zijn. Om een getuige te zijn van het licht. Om te wandelen als kinderen van het licht in deze duistere wereld. Deze wereld waar zoveel te koop lijkt. Maar die uiteindelijk door en door smakeloos is. Om het zoutende zout te zijn. Om smaak toe te voegen aan deze wereld. En daarom de roeping niet om de wereld gelijkvormig te worden. Maar te wandelen. Een wandel die in de hemel is. Niet vreemd te doen, maar wel te leven als vreemdeling. Deze wereld die niet onze bestemming is, maar onze bestemming ligt bij de Heere in zijn heerlijkheid en zijn koninkrijk. En dat betekent dat we keuzes maken. Keuzes maken van dingen die we heel bewust wel doen. Keuzes maken door ook dingen heel bewust niet te doen. De Heere volgen. Een getuige te zijn van zijn licht, van zijn evangeliewoord. Wat klinkt in jou en uw leven. Een getuige van de Heere door ook een voorbeeld te zijn in de gemeente. En broeders en zusters, mag ik u aanspreken? U die al lange tijd mag leven met de Heere. De Heere mag kennen en dienen. Daarin ook een voorbeeld te zijn. Een getuige in het midden van de gemeente. Zodat ook onze kinderen en onze jongeren het zien wat het betekent om onder de zegen van de Heere te leven. Laat het dan maar horen. In de woorden die je spreekt. Dat je zonder de Heere niets kunt. Dat je afhankelijk bent van zijn zegen. Dat hij je moet bewaren. En dat je alleen zo je weg kunt vervolgen. Dat het leven met de Heere betekent dat je leeft van genade. Geen eigen verdiensten. Maar wij staan veel op de Heer Jezus en zijn werk en zijn liefde en zijn genade. Dat ook jongeren jaloers worden en hem gaan zoeken en volgen en leren kennen. Dat je het laat zien, dat je leeft van de vrede van de Heer. En dat je ook die vrede zoekt. Niet alleen voor jezelf, maar ook voor anderen. Dat je zoekt de vrede te stichten in het midden van de gemeente. Tussen broeders en zusters. Werkelijk in vrede en liefde samen te leven. Die zegen die we ontvangen. En daarom uiteindelijk terecht te komen aan de voeten van de koning van de kerk. om hem te loven en te prijzen. Gezegend door hem, om hem te eren voor die zegen die je ontvangen hebt. De lofzang die klimt in je leven door de week. Maar zeker als de gemeente samenkomt. Als we samen dat woord horen. Ons mogen verheugen in de verdiensten van Jezus Christus. Als we de psalmen op de lippen nemen om hem te loven en te prijzen. Om hem daarin te erkennen als de gever van dat goed. Om vanuit die lofprijzing opgenomen te worden in dat zingen, dat loven en prijzen. De koning van de kerk. Om daarin uit te zien naar de voltooiing. Te komen uiteindelijk tot de volmaakte lofprijzing voor het troon, voor de troon van het Lam. Volmaakt. Tot in eeuwigheid hem te loven en te prijzen. In de zegen die je van hem hebt ontvangen. Broeders en zusters, wij zijn maar kleine en kwetsbare mensen. Zondige mensen. Sterfelijke mensen. Maar het is de zegen van de Heere die rijk maakt. Als we die zegen ontvangen, als we werkelijk gezegend zijn door hem, ja, dan is het waar wat we gelezen hebben in Romeinen 8. Die woorden, dat zegenlied wat we samen gelezen hebben. Romeinen 8 vers 35, dan is het waar. Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Als je zo gezegend bent door hem, weten mag dat je van genade mag leven, dat er vrede is met God, dan mag je in alle omstandigheden je leven in zijn handen leggen. Omdat je het weet. Met lichaam en ziel lig ik in de handen, de doorboorde handen van mijn geliefde zaligmaker. Geborgen voor de tijd, maar ook voor de eeuwigheid. En dan gaat het zingen toch in je hart. En dan zing je mee met Paulus als je dat zegenlied zingt. Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door hem die ons lief gehad heeft. Want ik ben verzekerd dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog overheden, nog machten, nog tegenwoordige, nog toekomstige dingen, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods. Welke is in Christus Jezus onze Heer? Gelooft u dat? Leeft u daarbij? Deze zegen van de drie enige God, de verbondsgod, dat is geen wens. Dat is een belofte. Zo vol van inhoud. Als je daarbij leeft, als je je vastklampt aan die woorden, als je dit gelooft, als dit je eigen is, dan ben je gezegend. Dan heb je het al ontvangen. Dan is de toekomst zeker. Dan ligt het vast in zijn handen. Dan lig je begrepen in zijn offer. Dwars door alles heen zal hij je bewaren. Is hij je genadig? En is er die eeuwige vrede? Amen.